De rubriek heet Open Kaart, een bak met kaarten. En de gast die trekt zelf de vragen. Linda Rodenburg is de gast, zij is auteur. En het boek heet Food is Fiction. En het gaat over de vormgeving van ons eten en hoe dat door de jaren heen is veranderd. Advertenties, reclames, verpakkingen, maar ook het eten zelf en het eten met het oog is het centrale thema. Ze is schrijver, fotograaf en ook curator af en toe bij het Nederlands Fotomuseum. En dit is een thema dat haar al heel lang fascineert. Hartelijk welkom, Linda. Dit boek gaat over hoe wij alles met eten vormgeven. Dat klinkt misschien nog abstract, maar het is eigenlijk heel concreet. De verpakkingen, de wikkels, de blikjes, de flesjes, de posters, de etiketten, alles. Alles verzamel je. Waar vind je al die dingen?
Waar ik ze vind? Nou ja, iedereen vindt ze natuurlijk al overal.
In de winkel, in de supermarkt.
Overal is voedsel natuurlijk. Maar waar het hier vooral om gaat, is de verhalen die eromheen verteld worden. Op allerlei niveaus. Dus niet alleen op verpakkingen. Niet alleen in de commercials. Maar ook in science fiction, in foodfilms. Het is al een heel genre geworden, hè, foodfilm. In literatuur. Je kan het zo gek niet bedenken. Of er zijn wel verhalen over voedsel. En die proef je ook. Zodra jij iets eet, proef je die verhalen in feite ook. Het zijn je associaties, je herinneringen, wat je gelezen hebt, wat je gezien hebt. En daar gaat het over. Het boek.
Het verband tussen verbeelding, fictie en het eten. Hoe je een verhaal maakt van iets en het daardoor anders gaat smaken.
Ja, precies. Die smaak of die verhalen beïnvloeden jou enorm. Als jij in de supermarkt staat en je moet kiezen uit 40 potjes mosterd, dan moet je iets kiezen. En je gaat niet alles lezen en alles goed bekijken. Je pakt iets. En dat gebeurt vrij onbewust. En waarom pak je die wel en die de ander daarnaast niet? Je kijkt een beetje naar de prijs natuurlijk. En misschien wil je iets honing erin of wat dan ook. Maar er is vooral een onbewust proces gaande, naar mijn idee, wat jou besluit om dat te kiezen. En dat zijn die verhalen die er gemaakt worden rondom dat voedsel. Vooral industrieel voedsel hebben we het nu natuurlijk over, wat verkocht moet worden.
Je noemt mosterd. Laten we het gedachte-experiment voortzetten met mayonaise.
Ja.
Dan heb je mayonaise die zegt deze is licht en gezond. Dan heb je mayonaise die zegt deze is traditioneel, smaakt naar hoe het bij oma was. Je hebt mayonaise die zegt deze is Frans, Bourgondisch, de andere is hip. Je kunt alle kanten op met mayonaise. Eigenlijk zijn het allemaal overtuigingen in een paar seconden. Pak mij.
Precies.
Maar het gaat eigenlijk over wie je wil zijn.
Ja, nou bij mayonaise is dat misschien een beetje moeilijk. Maar je hebt al die verhalen in je hoofd. Ik neem liever die met yoghurt, want die is gezond. Want ik weet, dat is heel vet en dat is niet goed voor mijn cholesterol. Of je ziet een filmpje, onbewust heb je gezien, over dat de mayonaise met de hand geklopt wordt door een hele aardige meneer of mevrouw, of een hele beroemde kok. Denk je, oh ja, die moet ik hebben. Dus dat zijn die associaties die je hebt. En daarom kies jij die mayonaise. Of heeft een bepaalde verpakking of een bepaalde kleur. Dat zijn ook allemaal codes, want een mayonaise in een rode fles, dat koop je natuurlijk niet. Dat hoort niet. Dus dat is allemaal, er is een hele taal ontstaan rondom, als je het over reclame hebt over waarom jij iets kiest. Ik heb een mooi voorbeeld. Ik heb het meegenomen. Maar ja, je kan het niet zien natuurlijk, maar ik zal het even vertellen. Een pak. Het staat in het boek, dus iedereen kan het op zijn gemak thuis even bekijken in het boek. Ik kocht dit in een supermarkt met een Q erin. Ik was op zoek naar appelsap. En er stonden, nou, 7, 8 soorten. En ik koos deze. De prijzen waren ongeveer hetzelfde, dus daar kijk ik natuurlijk ook naar. En ik kwam thuis en ik, waarom heb ik deze nou gekozen? En toen zag ik wat een idioot pak dit eigenlijk is. Het is gewoon een, zeg maar, een melkpak, net als een melkpak. Het staat organic op. Maar er staat afgebeeld, levensgroot, in de hele lengte van het pak, een ambachtelijke beugelfles. Alsof die appelsap in die ambachtelijke fles zit, terwijl het gewoon een karton is. En die heb ik gepakt. Ja.
Een afbeelding van een fles op een pak om het toch nog ambachtelijk te laten lijken.
Nou, zo gek kan het zijn. Bio staat er dan ook op. En die heb ik gepakt. Ja, ik kan er ook niks aan doen.
En de ander wat je hebt meegenomen, dit is Heinz ketchup, maar dan de groene variant.
Ja, dat is een voorbeeld van hoe het mis kan gaan. Want hier is heel veel onderzoek naar gedaan. Van tevoren, voordat deze op de markt kwam. Normaal, we kennen de ketchup, die is in de rode fles. En toen is men marketingonderzoek gaan doen. We spreken nu over de jaren 90, geloof ik, zoiets. En nou, een groene fles zou fantastisch werken. Hè? Van groene tomaat. En hij is ook ontworpen op de kinderhand. Dat hij daar goed in past en dat hij hem kan.
Mag ik hem vasthouden?
Ja, natuurlijk. Maar dat ding is volkomen geflopt. Ja, dat zit hem toch in de kleur, denk ik. Nu zou hij misschien beter doen, want nu zijn we allemaal gek op groen. Nu staat dat symbool voor biologisch of voor. Hè. Maar toen, nee, dat flopte helemaal.
Ik zoek intussen de houdbaarheidsdatum. Waar staat die?
Nou, dat weet ik niet eens of die.
Maar die zal nu wel de houdbaarheidsdatum.
Dit is een oud dingetje, hoor.
Het is een collectors item uit de jaren 90.
Zoiets, ja.
Oh ja, hier staat het. Tenminste, houdbaar tot.
Nou,
ja, iets in de jaren 90. Ja. Oh ja, hier staat het 12, 7, 19, 96.
96, nou ja,
die
okay.
is wel een beetje bedorven inmiddels.
Ja, die
je gaat nog verder terug. Dan kom je bij Wikkels van de Cacao, waar stevast een zwarte man op staat afgebeeld in zeer koloniale, traditionele afbeeldingswijze. Een reclame van Calvé Pinda's. Die zegt, de negers maken de pinda's en dragen die naar de haven. Wij maken er iets moois van. Ach, als die negers eens wisten wat wij van hun pinda's weten te maken.
Hoe blij ze dan niet zijn.
Hoe blij zouden ze dan niet zijn.
Ja, dat komt uit een kookboekje van Calvé. Die bracht kookboekjes uit, zo, ik dacht jaren 40, 50. En daar stonden tekeningetjes in van Joost Pier. En daar zie je. Dus hoe het productieproces van de pindakaas. En de olie die ze eruit halen. En die staan er gewoon zo verspreid door dat boekje. Nu kijken we daar tegen. Van, dit kan toch niet? Maar toen kon dat wel.
En ook de Chiquita-bananen, dat is nog zeer recent. Dat is een beetje uit de tijd van die groene ketchup. Ja. Jaren 90. Een meisje met geen kleren, alleen bananen om zich heen. Die heel blij tropisch danst.
Ja, dat zijn, ik denk zo'n beetje de laatste advertenties dat nog kon. Dat niemand daar massaal tegen tekeer ging. Ja.
De eerste advertenties die erin staan zijn heel sober.
Ja.
Gewoon alleen maar tekst. En dan staat er,
conserveblom is kwaliteit. Punt.
Conserveblom is kwaliteit.
Ja.
En dat was genoeg.
Ja, ja, dat stond een regeltje in de krant. En dan, dat was natuurlijk voldoende, want. De conservenindustrie, dat begint rond 1820, 1830, dan begint dat. En als er dan maar één of twee conservenfabrikanten zijn, dan moet je alleen zeggen wat erin zit. En dat het misschien van jou is, want je bent wel trots op je merk. En dat is het dan. En dat mensen hebben geen keus verder. Maar als dat steeds meer merken worden, dus vooral na de Tweede Wereldoorlog. Echt explodeert die voedselindustrie. Mensen worden rijker. Iedereen kan alles kopen. Dus er komen ook veel meer producten op de markt. Dan moeten ze gaan concurreren. En dan kom je er niet mee met conserveblom is kwaliteit. Dan moet je hele verhalen gaan vertellen. Hele commercials met verhalen. En de bloeitijd begint dus echt zo. Jaren 60, 70. Van, misschien weet je. De ouderen onder ons nog een aantal. De Grols. Vakmanschap is meesterschap, die prachtige foto's. En het werd dan geassocieerd met oude ambachten. Ik vond zelf die Bounty-herinnering was een hele klassieke. Dat je dan een tropisch eiland zat te eten, in feite, of op een tropisch eiland zat. Dus er werden hele verhalen omheen gemaakt om je te kunnen onderscheiden van de andere producten.
En om een verhaal bij het eten te hebben, tot aan het heden, waarin het de food porn is. Eten dat speciaal gemaakt is om er goed uit te zien op social media. Voor al die mensen die nooit meer warm eten, omdat ze het eerst moeten fotograferen en op social media moeten zetten. En dan is het inmiddels koud, maar het ziet er fantastisch uit. Een prachtige collectie en ook een heel mooi vormgegeven boek. Dat echt aan het denken zet over eten en het fictieve aspect daarvan. Zullen we beginnen met de kaarten?
Oké, ik moet gewoon iets pakken.
Als je wil.
Maakt niet uit.
Ja.
Nou. Fantaseer je wel eens over je eigen begrafenis?
Zo, gezellig.
Nou, het begint leuk, zeg. Nee, dat laat ik eigenlijk graag aan de nabestaanden over. Dat ik daar, in ieder geval heel blij dat ik dat zelf niet hoef te organiseren. Fantaseer je er wel eens over? Nou, eerlijk gezegd, Nee, misschien wel eens over muziek. Dat ik denk van, oh, die zou ik wel eens op mijn begrafenis. Die zou, maar dat verandert ook iedere week. Dus dat... Nee, dat...
Niet heel erg.
Niet erg, nee. Nee.
Laten we nog een
ik vraag
heb
daar, in ieder geval, ik ben daar niet op voorbereid. Nee.
Nee.
Nee. Waar lopen je relaties op stuk? Ja, doe maar zeg. Gut. Nou ja. Ik neem aan dat hier relaties, liefdesrelaties worden bedoeld.
Ja, denk ik ook, ja. Ja.
Nou, ik heb er niet zo ontzettend veel achter de rug. Maar liep eens op stuk. Ja, toch dat mannen en vrouwen elkaar moeilijk begrijpen. Uiteindelijk komt het daar denk ik altijd op neer.
Toch wel?
Toch wel, ja. Ja. Dat daar wel een grote kloof tussen zit.
Tussen mannelijk en vrouwelijk denken. Verbetert dat met de jaren? Word je er handiger in?
Word ik er handiger in? Nou, mannen worden er vooral ook handiger in, denk ik. Ik denk wel dat we... En de ene is er ook handiger in dan de ander. Je zoekt
uiteraard.
Er op een gegeven moment ook beter op uit, denk ik. En ik ben er wel iets handiger in geworden, denk ik. Ja.
Laten we nog één trekken.
Wie zou je willen zijn... Nou, ik ben wel tevreden zo. Ik zit niet verschrikkelijk in de ellende. En zoals dan, en dan moet ik even denken aan Godfried Bomans, die zei, als we alle ellende van de wereld op één hoop zouden gooien, dan zou iedereen toch zijn eigen ellende eruit kiezen. Nou, dat is een beetje flauw natuurlijk, maar wie zou je willen zijn? Nou, dan hou ik het toch bij mezelf. Ja, dat is wel... Ik bedoel, het kan allemaal veel beter, maar dat geldt voor iedereen, denk ik.
Maar toch, uiteindelijk gewoon jezelf.
Dat... Ja, ja, ja. Jij niet?
Ja, nou ja.
Ja.
Het is niet echt aan de orde. En,
nee.
En
nee.
Je weet ook niet echt hoe het is om iemand anders te zijn. Dus dat ziet er misschien van buiten fantastisch uit.
Ja,
maar dat is het waarschijnlijk ook niet.
Het blijft een gevecht.
Denk ik.
Ja.
Laten we nog een vraag trekken.
Nou, ik ga nu maar wat dieper in de bak. Hier, het is hetzelfde hoor. Dus vind ik hetzelfde. Of ik je, welke collega ben je jaloers? Ik neem een andere.
Oké.
Ja? Vind ik hetzelfde. Hoe ver reiken je ambities? Ja, dat wisselt nogal. En dat scheelt ook heel erg waarmee ik bezig ben. Ik begeef me nogal op verschillende fronten. Dus zowel op de, zeg maar, een beetje in de foodwereld, maar ook in de kunstwereld, de museumwereld, de schrijfwereld. En eigenlijk. Zou ik, wat ik het moeilijkste vind, maar dat, daar ben ik wel het meest ambitieus, is een echt een hele goede schrijver zijn. En ik merk hoe ongelooflijk moeilijk dat is. En nog een keer het uiterste uit mezelf halen met het schrijven van een boek. Waar ik denk van yes, dit is het. Dat is wel een ambitie. En nou, wie weet gaat het er ook van komen.
Nou, dat is een mooie ambitie.
Ja. Ja.
Zullen we er gewoon meedogenloos nog een trekken?
Nou, doe maar zeg. Huppa. Waarin ben je schaamteloos? Nou, ja, in vrij veel, denk ik. Ik schaam me niet gauw. En ik vraag me zelden af van, kan dit wel? Te laat ook vaak. Dus ik denk, nou, daar had ik maar even beter over na kunnen denken. Dus waarin ben ik niet schaamteloos? Waarin ben je schaamteloos? Misschien wel in eten. In mijn zin doordrijven.
Ja, in eten vind ik ook wel mooi. Want dat sluit aan bij je boek. Dat er dan, als er goede keuzes zijn, ook slechte keuzes zijn. Dingen die je, gezien je status of groep waartoe je behoort, niet mag eten. Waar je nooit mee gezien mag worden.
Ja, ja, met hamburgers of zo, van de verkeerde tent dan. Hè?
Ja, bijvoorbeeld.
Ja.
Of een rookworst van de verkeerde tent.
Zo, ik schaam me er niet. Ik eet ze niet hoor. Ik vind het gewoon echt niet lekker. Maar ik kan wel schaamteloos veel eten en drinken bijvoorbeeld. Ja, dan denk ik wel, oei, dit is wel veel. Ja,
gewoon lekker doen. Ja. We gaan nog een vraag doen.
Heb je een held? Ja, ik heb er veel. Ik heb er veel.
Noem eens.
Nou, er is er één net dood. Jullie hebben hem volgens mij ook een programma aangewijd. Armando.
Ach ja.
Ja, dat was voor mij een enorme held. Ik heb hem één keer ontmoet. Dat was in Potsdam. Daar had hij een tentoonstelling. In twee musea. Vrij kort geleden. En hij was er uiteraard. En ik wilde hem heel graag spreken. Maar ik denk, ja, dus, nou, ik ging naar hem toe. Ja, ik zou u graag wat willen vragen, maar ik weet niet wat. En toen zei hij van, nou, vraag dan of u niks anders te doen hebt. Nou, dan boog dat wat om. Ik zei van, doet u wel eens niks? Toen zei hij, nee, dat kan ik niet.
Helemaal nooit.
Nee. En dat klopt dus, ook als ik al die verhalen over hem hoor. Hij kan niet niks doen, tot op het eind van zijn leven heeft hij gewerkt. Hij ging maar door. Ja, zijn kunst, maar vooral het programma Herenleed. Ik vond dat geweldig.
Dat absurdisme in een soort vlakte ergens in de hei.
Met Sherry Duins daar op de Veluwe op zo'n zandverstuiving. Met een absurde dialogen. En ik vond dat geweldig. En ik heb nog niet zo lang geleden nog een concert met hem meegemaakt. Of tenminste, hij droeg zijn gedichten voor. Dat was in Rotterdam, in de Arminiuskerk. En er was een muzikant bij met een, hoe heet zo'n ding? Accordeon. Hele goeie. En hij las voor en dat was prachtig. Daar ging ik toch echt helemaal naartoe. Maar ook op schrijfgebied heb ik natuurlijk, als het om culinair schrijven gaat, heb ik een hele grote heldin. Dat is Claudia Rode. Ik weet niet of je haar boeken kent. Nou, dat is voor mij ook de inspiratiebron geweest om te gaan schrijven over voedsel. Altijd in verband of in relatie tot een cultuur. En zij heeft de standaardwerk geschreven over voedsel in het Midden-Oosten, over de Joodse keuken, nu over de Spaanse, de Italiaanse. Maar dan nooit van alleen maar een verzameling recepten met prachtige foto's, maar altijd de verhalen eromheen. Van waarom maken mensen dit? Wat zijn de rituelen die erbij horen? Hoe zit dat in de historie, ingebed? En dat doet zij fenomenaal. En ik zie haar over 3 dagen weer.
Maar het mooie is dat soort boeken vaak gaan over traditioneel eten, over vers bereid eten. En jouw boek gaat over iets waar eigenlijk weinig boeken over gemaakt worden, namelijk industrieel eten.
Ja,
ook.
Dit gaat heel
processed
veel.
Processed foods, waar je nooit iets positiefs over hoort.
Nee, nou, dat was vroeger wel anders. Hè. Toen net het begin van de voedselindustrie, dan werd er juist reclame gemaakt van, dit is hygiënisch gemaakt, hier heeft de boerin niet met haar vieze handen aangezeten. Terwijl nu, als jij een stuk kaas verkopen, wil je heel graag een beeld daarbij hebben van een boerin die dat handgemaakt heeft.
Met hele vieze handen heeft gedaan.
Of een boer die met vieze nagels een bos wortels uit de grond trekt. Dat wil jij eten. Dat is nu het verhaal. Nu moet het verborgen worden dat het uit de fabriek komt. Maar vroeger was dat, toen in de begintijd, was dat een enorme aanbeveling. Ja.
Eindelijk een boek over de verhalen over dat, wat toch het grootste deel van het eten is dat de meeste mensen binnenkrijgen. Namelijk het niet ambachtelijke voedsel, maar het supermarkt eten en het industriële. Ja. Dankjewel dat je te gast wilde zijn. En het boek heet Food is Fictie. Linda Rodenburg, dankjewel.
Dankjewel.